Gemeente namens de kerkenraad eerst de volgende mededelingen. Zondag 5 april gaat u voor dominee W.J. van den Brink in de morgendienst en dominee G.K. de Rehorst in de middagdienst. En van 4:30 tot 5:00 is er een paasviering. En wat de collecte betreft, de eerste is voor de diaconie ten behoeve van de stichting in de Rechterstraat. En de tweede voor pastoraat en eredienst. Derde voor de kerkvoogdij. En bij de deurcollecte, collecte voor opleiding predikanten. Tot zover de mededelingen. En wat de datum betreft, zo de Heer wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 89, daarvan het 19e en het 7e vers. Dus het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Wie redt zijn ziel van het graf? Maar ook het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. 19 en 7 van Psalm 89. gaat vanavond over de begrafenis van de Heer Jezus Christus. En we beleiden eerst met de kerk wat erover gezegd is in de catechismus zondag 16. De vragen en antwoorden 40 tot en met 43. Eerst, waarom heeft Christus zich in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zodan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. En wat verkrijgen wij nog meer voor nut uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat we onszelf hem tot een offerande van dankbaarheid opofferen. Lezen we nu eerst uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 53, daarvan de verzen 4 tot en met 9. En vervolgens uit Johannes 19, de verzen 38 tot en met 42. Dus Jesaja 53, vers 4 tot en met 9. Johannes 19, vers 38 tot en met 42, en zingen wij na de laatste schriftlezing het negende vers van Psalm 115. In het stille graf zingt niemand zere lof. Het zieloos lijf, gedompeld in het stof, kan hem geen glorie geven. Maar ook dat andere loof God, de bron van het leven. 115, vers 9 na de schriftlezing. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, we keerden ons een ieder naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. En dan Johannes 19, vanaf vers 38. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrees der Joden, bad Pilatus dat hij het lichaam van Jezus mocht wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewicht. Ze namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken, met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in die plaats waar hij gekruisigd was een hof, en in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legden zij Jezus om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. Tot zover de schriftlezing. zijn zegen. O Heere, u hebt ons hier samengebracht om de betekenis van uw lijden, sterven en begraven worden op ons te laten inwerken. Hoe noodzakelijk het was. Hoe onbegrijpelijk genadig dat u als borg de plaats wilde innemen van des doods schuldige zondaar om eeuwig leven voor hen te verwerven. O Heere, hoe past het ons om tot u te naderen met diep ontzag. Er is immers sprake aan onze kant van een stroom van ongerechtigheden, maar aan uw kant van verzoening voor weerspannig overtreden. U hebt, o Heer Jezus Christus, verlossing teweeggebracht, o liefde, die om zondaars te bevrijden zo zwaar wilde lijden. Leer het ons, o Heilige Geest, om dat lijden van de Heer Jezus Christus recht te betrachten, dat we zullen inzien, erkennen, ik deed door al mijn zonden u al die jammer aan. En we mogen ook vanavond uw heilsstem horen. We zongen het, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ja, geef Heer dat we voor het eerst of opnieuw gehoor geven aan uw heilsstem. Om de weg te gaan die u gebaand hebt. We moeten het alle van uw ontfermende liefde hebben. Van uw vergevende liefde. En die is er, o wonder van genade, daar hebt u voor gezorgd. O Heilige Geest, verlicht ons verstand en open ons hart en leer ons te leven tot eer van uw grote naam, drie-enige God. We bidden voor uw kerk. Laat toch wereldwijd het evangelie doorklinken in harten van zondaren. Uw koninkrijk wordt eindeloos uitgebreid door middel van zending en evangelisatie, maar ook onder uw volk Israël. Doe Sion wel. Breng hen die u, o Heer Jezus Christus, nog steeds niet erkennen als de Messias die gekomen is en komen zal. Breng ze tot de gelovige erkenning dat de zaligheid alleen in u ligt. En geef dat Joden en Palestijnen in vrede kunnen samenwonen. En ook samen het vaderland zullen zoeken dat boven is. O Israëls verwachting, in tijden van benauwdheid, verlaat ons niet. Geef dat we allen, jong en oud, samen zullen buigen voor uw woord, voor het gezag van uw woord. In kerk en maatschappij, in ons land, maar ook daarbuiten. En geef toch dat we, zeker nu we uw voetstappen zo duidelijk horen in de gebeurtenissen in deze wereld, dat we waakzaam zullen zijn, want het einde van alle dingen, hebt u zelf gezegd, is nabij. We bidden voor alle die vervolgd worden, om het belijden van uw naam. Bemoedig hen, Heere, door uw geest en woord, als ze omringd door tegenspoed dreigen te bezwijken. En laat hun getuigenis toch tot zegen mogen zijn van anderen. We bidden ook voor alle die gebukt gaan onder allerlei vormen van geweld in deze wereld die verscheurd wordt door revolutie, moord en doodslag. O vredevorst, deel nog die lieflijke vrede mee tot aan de verste grenzen. En wil uw kinderen verdieping geven in het leven van het geloof. Wil in aanvechting en in bestrijding bemoedigen, vertroosten, de duivel weren en ons leren om in uw kracht te strijden tegen die driehoofdige vijand, ook ons eigen zondige bestaan. Heere, doorwaai toch de hof en wil als de grote wijngaardenier de ranken reinigen, opdat er vrucht en meer vrucht zal komen, u ter eer. Breng hen terug die van u en van uw dienst afdwalen. Geef dat we niet genoeg hebben aan wat de wereld ons te bieden heeft. Daarmee kunnen we het niet doen. Daarmee kunnen we niet voor u bestaan. Heere, schenk leven aan de ziel en wil stenen harten nog wegnemen en vlezen harten geven. Wees in het bijzonder ook met onze jongeren, waarop de vurige pijlen van de boze steeds meer en ook weer gericht worden om hen te verleiden mee te zuigen in de zonde van deze tijd. Barmhartige hoge priester. Gedenk de zieken en alle die in moeite en zorg verkeren. Omring hen met uw goede tierenheid die beter is dan dit leven. En geef dat ze het mogen ervaren, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Gedenk de broeders kerkraad, predikant. Verbind uw zegen aan alle werk dat in de gemeente mag gebeuren. En dat tot roem van uw grote naam. Heere, doe genade verzoening over al onze zonden. En bewaar ons ook voor de zonde. Om Jezus wil. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 16, de versen 5 en 6. Psalm 16, vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. En gij maakt hier lang mij het levenspad bekend. 5 en 6 van Psalm 16.
Thank you. Johannes 19, daarvan het 42e vers. Johannes 19, vers 42. De luidt als woord. Al dan legde zij Jezus onder voorbereiding der doden, overmits het graf nabij was. Zing maar naar de prediking uit Psalm 36, daarvan het 30e vers. Overleden in de leeftijd van 33 jaar. Er hoort vanavond begrafenis bij. Begrafenis van onze Heer Jezus Christus. Drie aandachtspunten. Door wie? De begrafenis van de Heer Jezus. Door wie? Het begraven wordt. Waar? En wanneer? Eerst dus door wie? De Heer Jezus heeft zijn geest gegeven in de handen van de Vader. Het is volbracht. Die zware taak die hij op zich genomen had, om als borgplaats vervangen de straf op de zonde te dragen, te betalen, de schuld te betalen, maar ook om de volle gehoorzaamheid op te brengen, opdat zondaren ook verlost zouden kunnen worden. Altijd bij de Heer zouden kunnen zijn, eeuwig leven zouden kunnen ontvangen. En nu bracht nog de begrafenis. En wie zal daarvoor zorgen? God, de Vader zelf. O zeker, hij bedient zich van middelen. Meer stemming te hebben.
Maar de Vader die bedient zich dus van middelen, van mensen. En wie zijn dat? Matthäus misschien? Marcus? Jacobus? Nee, die laten verstek gaan. Al zijn bekenden stonden van ver, staat er in het Lijdensevangelie. De eerste worden de laatste. En de laatste worden de eerste. Door wie wordt de Heer Jezus dan begraven? Door twee onverwachte begrafenisondernemers. Jozef van Arimathea en Nicodemus. Wie had dat gedacht? Een heel kleine begrafenisstoet. Jozef van Arimathea, een discipel van Jezus, zo wordt hij genoemd in vers 38, een discipel, dat is een volgeling, maar in het geheim vanwege de Joden. En in Marcus 15, daar staat dat hij een eerlijke, een aanzienlijke raadsheer was, die zelf ook het koninkrijk van God verwachtte. En in Lucas 23, daar staat dat hij een raadsheer was, een goed en rechtvaardig man. En dat hij niet meebewilligd had in de handel en de wandel van dat Sanhedrin. Het was een lid dus van de Joodse raad. Het Sanhedrin, dat is het hoogste bestuurs- en rechtscollege in Jeruzalem. Wordt ook wel de Hoge Raad genoemd. En hij nam daarin een hele voorname plaats in, Jozef van Arimathea. Iemand met een goede reputatie. Dat zal na de begrafenis van de Heer Jezus waarschijnlijk niet zo meer geweest zijn. En er wordt er nog één genoemd. Nicodemus kwam ook, staat er. De nachtdiscipel. Je kunt erover lezen in Johannes 3. Met wie Jezus sprak over de wedergeboorte. Nicodemus durfde niet openlijk te komen. 'S Nachts kwam hij. Ja, in Johannes 7 er staat wel dat hij tegenover de fariseeën voor de Heer Jezus opnam. Want dan zegt hij, veroordeelt soms onze wet de mens als zij niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet. Maar van verder verzet tegen de plannen van de Joden lezen we niets. Wel staat er in Markus 14 van het Sanhedrin, zij allen oordeelden over hem. Veroordeelden ze. Dat hij schuldig was en de dood verdiende. Dus unaniem. En van Jozef van Arimathea wordt in Lucas 23 gezegd dat hij niet had ingestemd dus met hun handelwijze, met hun voornemen. Nou, dat zal van Nicodemus ook gegolden hebben. Waarschijnlijk zijn ze er niet geweest. En die twee, die komen nu. Alle roem is uitgesloten. Wie roemt, roemen in de Heere. Wie had dat gedacht? Verwacht. God gaf nieuwe moed. Jozef van Arimathea verwachtte het koninkrijk van God, staat er in Markus 15. Evenals Simeon en Anna, en de Emmausgangers trouwens ook, zagen ze dus uit naar die beloofde Messias. Maar hij zal toch wel een andere voorstelling ervan gehad hebben. Jozef van Arimathea, een discipel, bedekt in het geheim uit vrees. Een discipel, dat is een leerling. Zijn wij dat ook? Gemeente, een discipel wil leren. En dat betekent sterven aan onze eigen ideeën en verwachtingen. Hij kon van Jezus niet loskomen. Hij had zijn woord gehoord, ingedronken, maar hij miste de moed om er vooruit te komen. Maar nu is hij zeer gewillig op de dag van Gods heerkracht. Hij gaat naar Pilatus toe om dat lichaam van Jezus weg te mogen nemen. Weg te mogen nemen van het kruis. In Markus 15 staat dat hij zich verstoutte. Hij waagde het, betekent dat, om bij Pilatus binnen te gaan en om dat lichaam van de Heer Jezus van hem te vragen. Dat wijst wel ook op een innerlijke strijd. Hij waagde het. Het was ook niet niets. Want hoe zou die stadhouder nou reageren? En de Joden niet te vergeten. Zal hij zijn raadzetel niet kwijtraken? Zal spot en hoon niet zijn deel zijn? Zal hij niet uit de synagoge geworpen worden? Maar zie, nu komt ook hij, openlijk, voor de dag. En hij ontvangt toestemming. Hij waagde het. Nee, dat is geen brutaliteit, ook geen vrijpostigheid, nee. Nicodemus en Jozef van Arimathea hadden alles tegen. Niet alleen hun karakter, ook de omstandigheden. Jezus was gestorven. Hebben we ons niet vergist? Hebben we het ons toch allemaal niet ingebeeld? En nu was er nog meer reden om te denken. Zie je wel? Als hij het was, dan zou hij toch wel van het kruis afgekomen zijn. Je mag van geluk spreken dat het niet openbaar gekomen is dat je zo goed gelovig was. Nou hoef je tenminste geen gezichtsverlies te lijden. En toch, zij zorgen voor de begrafenis door Gods genade. Maar gemeente, dit gebeurt nog. Dit, dat je leert jezelf te verloochenen voor de naam en de zaak van de Heere. Voor hem uit te komen. Dan wagen Gods kinderen het om zijn dood te verkondigen. Dan is er verlangen om over die drempel heen te stappen en zijn naam te belijden. O ja, alles tegen, alles. Maar waar zou ik anders heen gaan dan tot u? Dat u heb jij misschien ook al heel lang gezwegen. In je hart leeft het verlangen om voor de Heere uit te komen. Maar je durft niks te zeggen. Weet u dat dat schadelijk is voor het geestelijke leven? Mensenvrees onderdrukt het leven van de genade en dat werkt ook het ongeloof in de hand. David had er ook last van. Hij bad, verlos mij van mensen overlast. Weerhoudt mensenvrees ons ook niet dikwijls om openlijk, juist ook, de naam van de Heere te noemen, over hem te vertellen. Om openlijk tot hem te gaan met al wat ons het harte deert. Wat zal hij of zal zij ervan zeggen? Jozef van Arimathea kreeg een steeds sterkere betrekking op de Heer Jezus, maar tot echte overgave kwam het niet. En zo kan dat zijn. Er is zoveel dat je, ja, dat je naar hem toe trekt, je luistert, met instemming misschien wel, naar de prediking. Maar dat die totale overgave aan de Heere uitblijft. Hoe komt dat? Zijn er misschien in ons leven die dingen die die doorwerking steeds tegenhouden? Dat kan je man zijn, je vrouw, die je niet van weten wil. Of je werkkring, waarin je zo vaak gedwongen wordt tot een compromis. Of je vriendenkring. Zo was het bij Jozef van Arimathea. Steeds meer beschuldigingen werden ingebracht tegen de Heer Jezus. Maar oh, hoe kan hij belijden dat hij in hem al zijn heil, zijn hoogst geluk beschouwt? Wat zullen ze dan met hem doen? Zal dat zijn positie niet schaden? Dan lig je er toch uit. En hij zwijgt over zijn geestelijke nood. En daarom heeft hij ook geen steun van anderen. Want in die raad zat immers ook Nicodemus. Iemand in diezelfde tweestrijd. Wat hadden ze niet voor elkaar kunnen betekenen? Dan zwijgen we. En dan denken we soms dat we de enige zijn met die vragen. Met die moeite. Soms wordt er gezegd. Ja, als de Jozef een discipel was. Als hij echt de Heere vreesde. Nou, dan zou hij er wel vooruitgekomen zijn. Pas op. Laten we voorzichtig zijn. Calvijn zegt, hoe goede tieren handelt de Heere met de zijne en hoe vaderlijk vergeeft hij hun zonde. Hij wordt een discipel genoemd, ondanks die vrees. Echter, dat mag geen reden zijn om jezelf te vleien met de gedachte dat je er toch ook niet vooruit hoeft te komen. Nee. Het sterven van de Heer Jezus, dat gaf de doorslag. De dood van Christus, zegt Calvijn ook, verspreidde een lieflijke reuk in de harten van deze twee mensen. Jozef van Arimathea, Nicodemus. Denk eens aan het dichter van Psalm 45. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Wat ga je dan veel in hem zien? In hem die lief gehad heeft tot het einde. Die volkomen genoegdoening heeft bewerkt. Dan krijg je jezelf ervoor over. Kijk maar. Alles is tegen. Maar nu gaat hun hart gloeien voor de zaak van de Heere. Op Golgotha komt het tot een geestelijke doorbraak. De geest werkt door. God gebruikt het sterven van zijn zoon om tot leven te brengen. Alle bezwaren vallen weg. Kijk, daar gaat hij. Naar Pilatus, om het lichaam van de Heer Jezus weg te mogen nemen. Kennen we dat? Dat je krachtig wordt in de Heer. Dat je goed van hem gaat spreken. Dat je zijn naam begint te belijden. Wat is de smaad die je wordt aangedaan, immers vergeleken bij die vreugde in de Heere? Je gaat alle dingen schade en drek achter om de uitnemendheid van Christus. Zoveel heerlijkheid zie je dan in die borg dat je zegt, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Alles verloren. Maar Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Geeft dat geen strijd? Jazeker. Reken maar, de duivel zit niet stil. Waar God werkt, daar is de duivel ook. Daar komt soms zoveel tegen op. Zware innerlijke strijd wordt er soms gestreden waar een ander niet van weet. Je gaat in de eenzaamheid op je knieën. Als de wereld en het zondige vlees op je afkomen en je jezelf er niet voor over hebt, je bang wordt. Maar wat een wonder dan. Als zijn liefde je te sterk wordt. En je overal heen doorheen mag breken. Wat ervan komt, dat komt ervan. Maar bij hem moet ik zijn. Hem moet ik kennen. Hem de mijne weten. Dat is het nou. Zich verstoutende. Hij waagde het. Misschien wisten ze het niet van elkaar. En ze zaten nog wel in dezelfde raad. Ja, zo kan het toch zijn. Je zit in dezelfde klas. Hetzelfde werk. Bij het practicum. Of op werkcollege in dezelfde groep studenten. Misschien ook wel eens gedacht, toen je na een lange tijd merkte dat er toch ook nog een ander was die deze dingen zocht, die de Heere lief had. Waarom heb ik het niet eerder gezegd of gevraagd? Heb ik niet eerder iets van laten blijken? En als je de Heere liet kennen en hij breekt door, dan wordt spot en hoon van collega's getrotseerd. Bij het leven van Jezus was het bij Jozef van Arimathea en bij Nicodemus zo niet, maar bij zijn dood wel. Zeker, beter laat dan nooit. Maar door uitstel wordt het vaak niet makkelijker, vergeet dat niet. Het gestorven tarwegraan, dat is de dood van de Heer Jezus, draagt vrucht. Dat zie je, Golgotha. Denk maar aan die hoofdman. En hier Jozef van Arimathea en Nicodemus. O, laat Christus sterven toch ook u, jou bewegen tot geloof. Wat een zondaarsliefde. Wij staan achter de feiten, achter de heilsfeiten. Maar verstaan we ze? Wat heeft dat evangelie dat u misschien al zo lang gehoord hebt in ons hart uitgewerkt? Werd ons hart en leven door veranderd? Kwam het tot een doorbraak? Dat je hem gaat dienen. Openlijk voor hem opkomt. Openlijk tot hem de toevlucht neemt. Of niet? Weet u, het kan te laat worden. Er staat in de Bijbel ook: buiten zijn de vreesachtigen. Bid toch dat de Heere door zijn geest en woord een doorbraak geeft en je het aandurft om jezelf te verloochenen. Jozef van Arimathea en Nicodemus deden het voor een dode Jezus. Wij mogen weten dat hij leeft. Wij weten zoveel meer wat het hem gekost heeft, wat hij hem al gedaan heeft. Heel dat woord heeft hij ons nagelaten, opdat het ons zou drijven tot hem toe. En we mogen het van hem begeren. Heere, breek mijn mond open. Breek mijn hart open. Pilatus gaf het lichaam. Het is voor hem waardeloos. Jozef van Arimathea krijgt het. En Nicodemus kwam ook. Eerst in de nacht, op klaarlichte dag, nu bij het kruis, terwijl de discipelen zijn gevlucht. En ik stel me zo voor dat ze elkaar hebben aangekeken en elkaar hebben begrepen. Wat zal hun hart geklopt hebben bij dat afhalen van het lichaam van het kruis? Bij de opwelling van de liefde tot Jezus zal ook hun geweten hen hebben aangeklaagd tegen die grote liefde van de heiland, gezondigd door ongeloof. Jozef van Arimathea en Nicodemus, voor hen was het te laat. Jezus is gestorven. Maar voor Pilatus is het ook te laat. Jezus is gestorven. En toch is er verschil. Pilatus verwonderde zich dat hij al gestorven was. En hij laat het onderzoeken. Hij is even ontroerd. Maar hij gaat gewoon verder. Wat zijn er niet een roepstemmen. O, vlucht toch tot de zaligmaker. Zoals deze beide discipelen doen. En het zal een goede vrijdag worden. Heden. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven. Verstaan we dat, gemeente? Dan zult u hem ontvangen. Het lichaam wordt door de rechter vrijgegeven. Beter gezegd, teruggegeven. Want Christus is niet het eigendom van de goddelozen. Hij is het eigendom van zijn volk. Deze discipelen hebben het recht aan hun zijde. En ze doen het in diepe ootmoed, maar toch ook met vrijmoedigheid. Ziende op zijn waardigheid. Beminnelijk vorst. We hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. O, het is zo tot verheerlijking van de Heere. Als het u, als het jou om hem te doen is. Dat was nou het eerste, hè? Begraven. Door wie? Maar nu waar? Al daar. Al daar legden zij Jezus. Waar? In het graf van Jozef van Arimathea. Matthäus 27. En legde hem in zijn nieuwe graf dat hij in de rots uitgehakt had. Een graf. Begraven. De laatste eer bewijzen wordt het genoemd. Ja, dat is toch eigenlijk wel een beetje een vreemde uitdrukking, vindt u niet? Het is immers niet zo eervol om begraven te worden. Christus is begraven. In de hof van Ede, in het paradijs, was geen graf. Maar door de zonde is de eerste Adam uit de hof verdreven naar het graf. Stof, zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. En nu gaat de tweede Adam diezelfde weg. Hij verachtte de schande en verzoende de zonde. O gemeente, wat rijk. Maar waarom begraven? We hebben het zojuist gehoord, we hebben beleden. Catechismus, zondag 16. Om daarmee te betuigen dat hij werkelijk gestorven was. Het lichaam werd namelijk niet eerder vrijgegeven. Publiekelijk dus. Ik ben gestorven. Weet u wat dat betekent? Al zit u, of jij er nog zo onder de schuld, onder de zonde, eronder bedolven als het ware, begraven. En zo is dat van nature, al wordt dat niet van nature zo beleefd. Maar hij kan en hij wil die schuld en die schande wegnemen. Verzoenen. Echt gestorven. Begraven. En hij heiligt het graf voor al de zijnen. Het is Gods kroondomein. De tweede Adam wordt begraven. In het hart van de aarde, zo noemde hij dat zelf in Matthäus 12. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Het is een vernedering voor mensen om begraven te worden. Al gebeurt de begrafenis nog zo eervol. Want het is liggen in het stof van de dood. Voltrekking van het vonnis. Stof zijt gij en tot stof zult u terugkeren. Als je bij een graf staat, dan gaat er een zwaar door je ziel toch. Het lichaam wordt neergelaten in de groeven van de vertering. Daaraan overgegeven. Al heeft God de Vader niet toegelaten dat zijn heilige verderving, ontbinding dus zou zien. Maar hij is wel in de plaats van de vernedering geweest. Het ontzielde lichaam van Christus achter een grafsteen. De bloem is afgevallen. Zijn heerlijkheid is verdord. En die bange vernedering heeft Christus willen doormaken. Afgelegd worden. Alles volbracht. Van de wieg tot het graf. Christus geeft het bewijs dat hij ons in alles gelijk geworden is. Een bewijs van zijn liefde voor zijn kerk. Ik heb uw wieg gedeeld, maar ook uw graf. 100% borg. En toch heeft hij een eervolle begrafenis gehad. Waarom? Wel, in Jozefs hof breekt al het licht van Pasen door. Van de overwinning. God eist het lichaam op. Hij wordt gelegd in een nieuw graf. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, lazen we in Jesaja 53. Men had voor hem een plaats toegedacht, gesteld bij de boosdoeners, bij de criminelen, tussen de lijken van andere gekruisigden, in een massagraf. Afgevoerd. Zo hadden de mensen gedacht. Het leek een uitgemaakte zaak. De mensen hadden hem een eervolle begrafenis ontzegd. Maar God had het hem toegezegd. En zijn woord wordt altoos trouw volbracht. God zelf leidt de begrafenis. Zo was het al gerekend. Geregeld. Gods raad zal bestaan. Naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Ook dit. Een eervolle begrafenis. In een nieuw graf is hij gelegd. Hij was, zoals Jesaja ook profeteerde, bij de rijken in zijn dood geweest. En de profeet Jesaja noemt ook de reden. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Hij is volkomen gehoorzaam geweest. Het predikt, Jezus is onschuldig. De Vader zegt hier, het is volbracht. En daarmee wacht hij niet tot de opstandingsmorgen. De Heere regeert. Hij wordt in een nieuw graf gelegd. Predikt. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Rijke, enkelvoud, maar doden, dat staat in de grondtekst in het meervoud. Nou komt dat vaker voor in het Hebreeuws. Wordt vaak het meervoud gebruikt om de grootheid van iets, de omvang, het geweldige van iets aan te geven. Christus' dood was zo'n grote dood. De hoogte, de lengte, de breedte en de diepte, die zijn niet te bepalen. Ook niet de liefde waarmee hij liefgehad heeft tot het einde, tot in de dood. Een grote dood, ook wat het effect betreft. Satans kop werd vermorzeld, Gods toorn gestild. Een grote dood vanwege zijn liefde. Een grote dood vanwege de schare die ervan mag profiteren. Niemand kan ze tellen. Een grote dood. Ook omdat er voor de grootste van de zondaren daardoor redding is. Hij werd gelegd in een nieuw graf. Het graf van Jezus, of het lichaam van Jezus, dat kwam dus niet met andere beenderen in aanraking, zoals bij de profeet Elisa. De man die begraven werd in het graf van Elisa, kwam in aanraking met de beenderen van die profeet, dat was een teken van de Heere, en die man die begon te leven. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest, Jezus. Aan het kruis hing hij schandelijk te kijken. En nu wordt het lichaam gehuld in fijn lijnwaad. Hij komt weer tot zijn eer. In doeken gewonden in de kribbe. In doeken gewonden in het graf. Wel kostbaarder doeken dan die van Maria. Maar toch wel doodsdoeken. Hij komt in zijn laatste kleding in het evangelie tot ons als een gebondene in de banden van de dood. Dat betekent in alles wat mij benauwt, is hij bij mij geweest. Maar het is niet klaar met die doodsdoeken. En Nicodemus, die eerst 's nachts naar Jezus toegekomen was, kwam ook en bracht een mengsel van mirre, dat is heerlijk ruikend hars, en aloë, kostbaar heerlijk ruikend hout. Dat bracht hij mee, ongeveer 100 pond, dat is 33 kilo. Een kapitaal aan specerijen. Om Jezus te eren. Het behoort tot een koninklijke begrafenis. Hij heeft alles meegenomen wat hij had. Veel te veel voor één lichaam. Waarschijnlijk was hij niet onbemiddeld. Hij kon het doen. Maar hij deed het ook. Voor de Heere Jezus is het nooit toch te goed. Nooit te veel. Wat is hij ons waard? Wij komen de Heer Jezus hier niet lichamelijk tegen. Maar soms ontmoet je hem in zijn kinderen. Als ze arm zijn, behoeftig zijn, dan mag je in hen hem met alle liefde waardig schatten. Want hij zal het zeggen. Ik ben hongerig geweest en jij hebt mij te eten gegeven. Ik was dorstig. Je hebt mij te drinken gegeven. Ziet u? Al daar dan legde zij Jezus in een graf, uitgehouwen in een rots. Daar rust het lichaam van de rots der eeuwen, zoals hij genoemd wordt, wiens werk volkomen is. En er worden geen toespraken gehouden bij deze begrafenis. Hier valt door mensen ook alleen maar te zwijgen, toch, in verwondering. Als het loon van de zonde wordt uitbetaald. Een arme Jozef was er bij de kribbe. Een rijke Jozef bij zijn graf. Deze rijken zijn niet alleen verlost uit de greep van de mammon, maar ze hebben hun geld gegeven in de dienst van de Heere. De Vader onderscheidde zijn Zoon. Zo gaat dat ook met al de zijnen. Al kunnen ze zichzelf niet onderscheiden van de goddelozen. Zeggen, o Heer, een groot beest was ik bij u. Maar God onderscheidt ze wel. Ze ontvangen een geheiligd graf. De Heer Jezus heeft het huwelijk, staat er, hoog geëerd. In het huwelijksformulier wordt dat genoemd. Heel terecht. Hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid en wondertekenen te Kana. Nou, zo heeft hij ook het graf hoog geëerd. Hij was daar. Zoals wij wel eens zeggen dat een hooggeplaatst iemand ergens geweest is, ergens overnacht is. Daar ergens tussen Noordeloos en Meerkerk, daar staat ook zo'n huisje waarop staat dat Napoleon daar eens overnacht heeft. Ja, de Heere heeft het graf hoog geëerd. Hij is daar geweest, het graf van allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Wat een troost met het oog op je sterven als je de Heere mag kennen. God denkt aan zijn kinderen, ook in de dood. Hij waakt over het lichaam van zijn geliefde Zoon en hij zorgt dat het in een nieuw graf komt. Zo waakt hij over ieder die hem leert kennen. Nee, dat is geen garantie dat je lichaam altijd in een graf terechtkomt. Kan ook ondergaan in de zee. En toch waakt hij. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden. Zelfs niet in de dood. Hij heeft ze gekocht met lichaam en ziel. Misschien hebt u de dood voor ogen. Het graf. Wat een troost mag dan dit woord toch geven. Als deze Heer lief gekregen hebt. Vlucht tot hem met al je moeite, strijd en zonde. Je zult het ondervinden. Hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Wel een troost, hij zorgt voor mijn ziel, maar ook voor mijn lichaam. Hij heeft de zijne naar lichaam en ziel gekocht. We hebben een vernederd lichaam. En hij, Jezus, draagt die vernedering tot in het graf. Opdat allen die zijn verschijning hebben lief gehad, bij de Vader weer een verheerlijk lichaam zouden hebben. En door dit graf verandert nou alles voor zijn volk. Er staat in Jesaja 57, ze zullen rusten op hun slaapplaatsen. En ieder die in zijn oprechtheid wandelt. Hier is nou grond voor die uitroep. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? 1 Korinthe 15. Dit nieuwe graf maakt de graven van Gods kinderen nieuw. We mogen onze geliefde doden die in de Heere sterven, zaaien op hoop van het nieuwe leven. En daarom kiezen we niet voor crematie. Nee, niet omdat God niet bij machten zou zijn om mensen die gecremeerd zijn op te wekken. Oh nee, dat is hij wel. Maar het verbranden van het lichaam is een heidense gewoonte. In de Bijbel wordt het cremeren vooral verbonden met het oordeel van God als symbool van het onuitbrusselijke vuur van het laatste oordeel van God over de zonde en de zondaar. Een christelijke begrafenis, dat is een belijdenis van geloof in de opstanding van het lichaam. Het is een troostvolle belofte, profetie van de zalige opstanding. Het beeld van die tarwekorrel die in de aarde valt en sterft, maar vrucht voortbrengt. Christus stond op. Het graf kon hem niet langer vasthouden. En het zal ook het graf van de zijne zal het lichaam niet kunnen vasthouden. Maar nu die vraag, bent u, ben jij met Christus begraven? Want er wordt in Romeinen 6 gesproken over een met hem begraven zijn door de doop in de dood. En daar is ook om gebeden toen we gedoopt werden. Dat we door de Heilige Geest in Christus ingelijfd zouden worden, aan hem verbonden worden, opdat we met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Dat is om gebeden, dat staat in het gebed van het doopformulier ook. En die belofte, die is betekend en verzegeld aan het voorhoofd. Nee, dat betekent niet dat dat een automatische zaak is. Ben je gedoopt, nou dan ben je met Christus ook. Nee, het is een teken van de belofte. De Heer beeldt het uit. Maar ook, hij is de waarachtige. Hij meent het wat hij zegt, helemaal. Maar de Heer wil dat we de vervulling van die belofte zoeken bij de Heer in het gebed. Mild en overvloedig wil hij schenken wat ons ontbreekt. Zonde en schuld, je mag het allemaal overgeven aan de Heer Jezus Christus. Hij begroef het in zijn graf. En als je aan hem verbonden bent, dan geldt wat hij voor je gedaan heeft. Die oude mens is dan in principe met hem, met Jezus, begraven in zijn graf. Maar wat in Christus een voldongen feit is, is ook een proces, een met hem begraven worden. Want het moet uitgewerkt worden in het leven van de mens. Pas bij de laatste snik sterft die oude mens van Gods kinderen, sterft die oude mens helemaal af. En dat betekent dat we niet alleen de vergeving van zonde hebben te zoeken bij de Heer Jezus Christus, maar ook het doden en het begraven van de zonde. Het doden van die onheilige gewoontes. En daar heb je heel je leven voor nodig. En dat kun je niet in eigen kracht. Maar, we lazen dat zojuist uit de belijdenis ook in zondag 16. Door zijn kracht de zonde doden, begraven. En opstaan tot een nieuw leven. Daar wil de Heer, Israëls God is het die krachten geeft van wie het volk zijn sterkte heeft. Maar Jozef van Arimathea en Nicodemus, die hebben hun vrees van het ongeloof ook mogen begraven in dat graf. We hebben gezien wie begraven, waar hij begraven werd en dan tenslotte nog wanneer. Al daar legde zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was. Het is vrijdag, de vooravond van de Sabbat, de zaterdag. De dag van de voorbereiding wordt het genoemd. Voorbereiding voor de Sabbat, dat begon om 3 uur tot 6 uur. 6 uur brak de Sabbat aan. Is dat alleen de reden dat Christus in dat graf kwam? Dat schijnt zo. Wie had dat gedacht? De vijand niet. Zijn vrienden hadden er ook niet aan een graf gedacht. God heeft de plaats bepaald, daar. En zo is de profetie vervuld dat hij bij de rijken in zijn dood geweest is. Alle dingen moeten meewerken ten goede. Ook dat late uur vanwege de voorbereiding van de Joden. Wat betekent dat? Nou, dan worden alle voorbereidingen getroffen voor de rustdag. Zo van 3 tot 6 uur 's avonds. Alles wordt in huis gehaald. Ieder maakt zich dan gereed om de rustdag te vieren. Om 6 uur breekt die Sabbat aan. Nou, daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. Kennen we nog voorbereiding op de rustdag? Zij wisten dat de rustdag om voorbereiding vroeg. En daarom is hij haastig begraven. De lichamen moesten van het kruis af. De Joden hebben dat gevraagd aan Pilatus. Breek hun benen, want voor de Sabbat moeten ze van het kruis af. Dat eist de wet ook. Ze mochten niet op de Sabbat blijven hangen. Maar wat een wet is gedoe, gemeente. Ze houden dat ene gebod om vele andere geboden te kunnen overtreden. Ze deinzen niet terug voor het doodslag van een onschuldige. Voor het doden van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Ziet u, vlak bij het kruis probeert een mens nog door de wet gerechtvaardigd te worden. Dat begraven heeft iets voorlopigs. Omdat het graf staat er dichtbij was. Het is nog niet af, volgens de discipelen. Het is zoals wij weten de bedoeling dat het overgedaan wordt. Na de Sabbat. Dan zullen ze het goed doen. Wat moet er soms allemaal niet gedaan worden. Misschien vandaag ook wel. Bij u thuis. Op Goede Vrijdag. Soms word je er onrustig van, is niet waar? Hier nog niet klaar mee en dat moet eigenlijk nog. Weet u, dat is ook in het geestelijke zo. De wet stelt eisen. Hoe wordt het nou ooit eens echt Sabbat, rust? We denken wel eens bereid te zijn. Dan komt er zomaar weer iets tussen. De rust bereiken en verdienen wij niet. En zo is het ook met de begrafenis van Christus. Dat had iets voorlopigs. Wie is gereed? Christus. Het is volbracht. Alles wat een arm zondaarshart nodig is, heeft. De hele dag was er voor hem onrust. De arbeid van zijn ziel en lichaam, alles was in gereedheid gebracht om de rustdag te houden, opdat wij bezig zouden kunnen zijn in de dingen van de Vader. Het is volbracht. Bij dit graf kan gezegd worden, hier rust. En zo blijft er een rust over voor het volk van God. Dit graf zegt wel, het is genoeg. U weet, er staat in Spreuken, hè, dat het graf nooit zegt, het is genoeg. Altijd weer opnieuw graven geopend. Het spreekt, dit graf, van de genoegdoening van Christus. Daardoor is mijn dood, als ik de Heer heb liefgekregen, geen betaling voor de zonde, maar een afsterven van de zonde. En een doorgang tot het eeuwige leven. O gemeente, waar dan heen? Tot hem. Augustinus zei het. Onrustig is ons hart wat het rust vindt in u, o God. Keer mijn ziel tot uw rust weder. Waar zou ik anders rust vinden dan in hem? Er blijft dan een rust over, staat in de Hebreeënbrief, voor het volk van God. Er hoefden geen specerijen meer te komen. De heilige zou geen ontbinding zien. Alles, alles is voldaan. Hier rust Christus. Hier rust Gods eigen zoon van al zijn werk tot verwerving van de zaligheid. Stille zaterdag. De borg rust op de zevende dag van de week van het werk dat hij gedaan heeft. Zijn geest is veilig in de handen van de Vader. En zijn lichaam ligt in het graf. Maar gij zult, o God, niet toelaten dat uw heilige verderving ziet. Stille zaterdag. Stormen van Goede Vrijdag zijn voorbij. U, jij, die onrustig bent. Want de vloek van de wet achtervolgt je. De eisen van de wet striemen je. Je wilt vluchten en je kunt nergens heen. Het wordt hoe langer, hoe onmogelijker voor je. U komt nooit klaar. Kijk, hier rust Christus. Al daar dan legde zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden. Daar vervult hij nu ook de Sabbat van de schaduwen. Hij hield de wet tot het einde toe. Zo heeft hij ook volkomen het vierde gebod van de wet vervuld. Gedenk de Sabbat. Het is de laatste Sabbat van de schaduwen. Voorhangsel is al gescheurd. Zijn volk wil na de zaterdag, dus op zondag, de begrafenis afmaken. Gaan die vrouwen naar het graf enzovoort, u kent het. Maar dan is hij opgestaan. En dan mogen zij rusten. Rusten in zijn volbrachte werk. De steen hoeft door hen zelfs niet worden weggewenteld. De specerijen zijn niet nodig. Het leven en de onverderfelijkheid is aan het licht gebracht. Hij is begraven om voor de zijnen de dood tot een doorgang tot het eeuwige leven te maken. In het graf wordt het pelgrimskleed afgelegd om straks het feestkleed aan te kunnen trekken. Ook zal mijn vlees thans afgeloofd sloof ten spijt van de vijand in de grafkuil zeker wonen. Zongen we na de lezing, schriftlezing. Met een hart vol tranen kun je dan soms staan bij de groeven van geliefden. Geliefden die in de Heere stierven, maar toch ook getroost. Want het laatste woord is niet aan de dood, maar aan het leven. En dan mag je het graf zien als de moederschoot, waarin we voor de dag van de opstanding rijpen. Het graf is voor de wereld een eindpunt, maar voor Gods kinderen een aanvangspunt. Want uit het nieuwe graf bloeit een nieuw leven op, een leven door zijn dood bereid een leven in zijn heerlijkheid. Bij u, Heer, is de levensbron. Hier wordt de rust geschonken. Amen. Sterven. O Heere, wat moet dat vreselijk zijn? En het hoeft niet. Want u bent een levensbron. En die levensbron wil bijstand zenden. Vrijwillig, gewillig. Wat hebt u daar diep voor willen buigen in het stof van de dood? U die gekomen bent, gezonden door die Vader van alle barmhartigheid. Maar ook u die zo gewillig was en het zei, zie ik kom om uw wil te doen. En uw Heilige Geest, die juist wil leiden in die waarheid. O, we bidden u, Heere, geef toch dat we niet overheen leven. U laat het ons verkondigen, elke keer weer, opdat we juist de toevlucht zouden nemen tot u. Voor het eerst, maar ook opnieuw. U bent een horend en een verhorend God. U weet waar we wonen. U kent de omstandigheden van ons leven. Van jong en oud, klein en groot. Hier ook in de kerk, maar ook als we meeluisteren. Geef toch dat we alles in uw hand leggen. Dat we het de zorgen, de bekommernis op u werpen. Want u weet de raad mee. U hebt alles volbracht. Genoeg gedaan, zodat verloren zondaren eeuwig zalig kunnen worden. Heere, ga met ons mee. Geef vrijmoedigheid en blijmoedigheid om uw naam te verbreiden, om goed over u te spreken, om u aan te prijzen als die bereidwillige borg en zaligmaker, voor wie niemand te slecht is. Want u bent het die met dat dierbare bloed van het lam reinigt van alle zonden. Heere, hoor ons, ga met ons mee en zie een gunst op ons van boven. Om Jezus wil. Amen. De slotzang, Psalm 42, vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven. Vijfde vers van Psalm 42. Zegen van de Heere die we zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.